Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Minou.
En ik ben Pim.
En deze aflevering is het onderwerp Free Cashflow, oftewel vrije kastroom.
Ja, we hebben Mark Langeveld te gast, de man op het gebied van technologieaandelen.
Jarenlange ervaring in het vak, ja. En hij legt uit waarom hij liever naar cash kijkt dan naar winst, wat eigenlijk slechts een mening is.
We hebben het over operationele kastroom, capex, cashflow conversie en operationele hefboom komt aan bod.
Nou, het wordt een boekhoudkundig baganaal als ik het zo hoor.
Hoezo?
Ik heb er zin in.
Let's go.
Mark, jij bent dé aandelen-expert op technologiegebied in Nederland. Nou, ten eerste omdat je er al heel lang mee bezig bent. Maar je beheert ook het Exponential Technology Fund voor de Belgische vermogensbeheerder Econopolis. En in jullie eigen woorden is dat beleggen in de winnaars van morgen in technologie. Nou ja, zeg het maar. Wie zijn dat? Dan zijn we meteen klaar.
Nou ja, kijk, wij splitsen ons, zeg maar. Technologie is natuurlijk niet een homogene sector. Daar zitten heel veel verschillende eindmarkten in. Mm. En dan moet je denken aan natuurlijk Internet of Things, Big Data, Gaming, Robotics, 5G en noem maar op. Er zijn er in totaal 15 niches of silo's die wij hebben geïdentificeerd. En we proberen binnen die 15 eindmarkten, binnen die silo's, de drie winnaars van morgen te identificeren, vroegtijdig. Okay. En door daarin te beleggen, een bovengemiddeld rendement voor onze klanten te realiseren.
Ja.
En het voordeel van die strategie is dat de winnaars van morgen veranderen ook niet elke dag. Het verandert wel af en toe, dus het is een dynamisch proces. Denk vroeger maar aan Netscape of aan Nokia. Die zijn toch zeg maar weer van het toneel verdwenen op dat terrein. Je moet wel alert zijn dat zeg maar de winnaars van morgen ook wel eens kunnen veranderen. En dat is wat ik eigenlijk de hele dag doe. 24/7 met vierkante ogen naar een scherm kijken om te kijken of ik niks mis in technologische ontwikkelingen en innovaties, om die winnaars van morgen te blijven herkennen.
Wat een baan. Nou, iemand moet het doen, zou ik zeggen. En je belegt al sinds je 14 bent, geloof ik, hè?
Ja.
Dan nog niet begonnen in de technologie? Maar...
Nee. Toen in die tijd was er nog weinig technologie. Uh-huh. Maar op mijn 14e in aanraking gekomen met beleggen op de beurs. Was midden jaren 80. En vanaf dat moment met alle fouten die je als jeugdige belegger moet maken en ook moet maken, ja, maakt.
Ja, we weten het.
Gelukkig op tegen die tijd nog met een klein vermogen. Dus dat deed niet heel veel pijn. Maar de leerschool die dat met zich meebracht, daar heb ik weer op latere leeftijd mijn voordeel mee kunnen doen. Dus ik denk ook alle jonge luisteraars die graag willen beleggen of aan het beleggen zijn, het is juist goed om foutjes te maken in het begin, zodat je op latere leeftijd, als het waarschijnlijk om grotere bedragen gaat, diezelfde beginnersfouten niet meer maken.
Ja, hou vol zou ik willen zeggen, inderdaad. En wanneer kwam dan precies die switch naar technologie?
Dat midden jaren 90 ben ik vanaf mijn 20ste op de beurs gaan werken. In het begin in een back-office rol, omdat ik niet gelijk op de vloer kon komen.
Eerst
achteraan, zeg maar, onderaan beginnen bij in dit geval de back-office, administratie. En uiteindelijk opgegroeid tot analist en sales en eigen hedge fund opgericht.
Gewerkt voor Kempenko, Barclays, Credit Suisse.
Ja. En de switch naar technologie kwam bij Kempen. Toen bij Kempen in 1995 ben ik begonnen als technologieanalist.
Ja.
Onder andere ASML en Besi, zeg maar, Besi naar de beurs gebracht. Semiconductor Equipment bedrijf.
Het eerste stuk over ASML.
En de eerste analist die vanuit Nederland over ASML begon te schrijven. Toen ASML nog eigenlijk helemaal niks voorstelde op het wereldtoneel. Ver achter Nikon en Canon in die tijd. Het hoofdkantoor was toen ook nog een klein kantoortje toen in Veldhoven. Als je binnen kwam rijden. Ja, dat is tegenwoordig helemaal totaal anders. Wat dat betreft, het is wel leuk omdat die bedrijven die ik toen al leerde kennen, die ken ik dus inmiddels al bijna 30 jaar. Ik heb al meerdere CEO's, CFO's daardoor ontmoet en meegemaakt. Waardoor je soms meer historie weet van het bedrijf dan dat de CEO, CFO die er op dit moment zitten er nog van weet.
Ja, nou, Pim is blij dat je
een hele belangrijke vraag. Heb je toen die aandelen gekocht, ook privé bijvoorbeeld, en heb je ze nog steeds?
Ik heb ze nog steeds, maar ik heb wel eens wat winst genomen en weer in en weer uit. Maar in de periode dat ik zeg maar analist was, kon ik daar niet zelf in beleggen door alle regels. Ja. En ik was eigenlijk dus analist op de leukste sector die er is. Qua nou ja, spannend beleggen. Mm-hmm. Dus in die tijd kon ik niet beleggen in ASML, in de Besi's en de Philips. En nou ja, noem ze allemaal op. Toen had je ook nog Baan Software en KPN Quest, Versatel.
Oh ja. Maar dan heb je dus de 2000 crash ook meegemaakt. Ja. Hoe heb je dat ervaren?
Het was een hele spannende periode, weet ik nog. Want uiteindelijk liepen we in 1999 en 2000 liep het alleen maar op. Qua beurskoersen en euforie.
De Bevel vervolgens werd opgeblazen.
Ja, en de Nasdaq bestond toen in 2000-2001 voor 80% uit bedrijven die nog geen winst maakten, nog geen positieve vrije kasstroom genereerden. Het waren vooral beloftes in de toekomst. En dat bleek ook wel in 2001 toen de dotcom-bubbel barstte. Toen waren vooral de bedrijven die wel winst maakten en wel positieve vrije kasstroom genereerden, die bleven relatief goed liggen. Die daalden wel, maar die bleven relatief goed liggen. Maar de bedrijven die vooral pas over 5-6 jaar winst zouden gaan maken, die kregen echt klappen van 80-90% toen. En dat is wel een periode wat ook weer heel leerzaam is geweest voor later. Omdat je toen dus inderdaad ook zag en herkende het voordeel van om zeg maar te beleggen in af en toe in defensievere technologie. Gewoon met een sterke balans, met een sterke free cashflow.
Die het al een beetje bewezen hebben.
Ja, die het al bewezen hebben. En die dus niet afhankelijk zijn van de banken op het moment van herfinanciering. Want banken zijn altijd heel happig om te financieren. Maar niet als het in een moeilijke periode. Dan zijn ze allemaal even niet thuis. Het is de beroemde paraplu die ze alleen aanbieden op het moment dat de zon schijnt. En ik denk dat het ook nu weer in deze periode waarin we nu leven geldt. Dat je echt moet opletten met bedrijven die nog geen winst maken. En nog in de komende 18 maanden moeten herfinancieren. Dat die er niet zomaar op kunnen rekenen dat het tegen hele gunstige tarieven kan gebeuren. A, omdat de kapitaalmarkt er niet klaar voor is.
Maar eigenlijk hebben we, banken, we hebben dat wel een beetje gezien na corona, denk ik ook wel. Want daar is ook best wel een
bekend.
Het grote groep aandelen is daarna met 90% gedaald. En toen de rente omhoog ging. Er zit geen bodem in. Dus omdat het geen winst maakt, kan het eigenlijk ook gewoon makkelijk 90-95% zakken. En als ze langer een vrije kaststroom is, geeft dat natuurlijk ergens een soort van demping.
Ja. Kijk, professionele beleggers willen altijd hun sommetjes kunnen maken. Ik zelf ook. En op het moment dat er een winst is, of een dividend, of een buyback, dan kun je in ieder geval uitrekenen waar gegeven een bepaalde marktrente een bodem van een koers zou moeten liggen. En op het moment dat er geen winst wordt gemaakt nog, omdat het een belofte is, nog geen vrije kaststroom, je bent afhankelijk van financiering door derden, dan is er eigenlijk geen dividendsteun, geen steun vanuit je multiples, waardering. Dan kan dus een koers, op het moment dat de rente oploopt en dat de alternatieven voor beleggers beter worden, kan een koers inderdaad 80-90% naar beneden komen. Dat hebben we natuurlijk 2022 gezien met het ARK Innovation Fund, het collegafonds van Cathy Wood. Die had met name beloftes in haar portefeuille zitten. Heeft het heel goed gedaan voor 2022, maar in 2022 kregen ze echt zware klappen, zeg maar. Ja. Nou, dit jaar, omdat de rente nu wat weer aan het dalen is, zijn dat er weer de aandelen die wel weer het hardst omhoog kunnen. Dus dat is een andere, volatielere tech, noem het maar, segment. Ja. Dan waar ik voor mijn klant in beleg. Ik wil niet zeggen dat ik er helemaal niet in wil beleggen. Maar het gaat wel om het profiel van de klant en de belegger. Of die wenst, zeg maar, om dit soort volatiliteit te beleggen.
Want ik werd een beetje geraakt dat je zei defensieve tech. Want dat heeft dan ook te maken met een soort van levensfase. Kun je dat wat meer toelichten?
Nou ja, defensieve tech wil ik. Vroeger was tech werd gezien als zeer cyclisch. Dat praat ik over 20, 30 jaar geleden. Het was de één eindmarkt, de single eindmarkt. De opkomst van de mainframe of de midrange. Daarna de home PC. Dat waren allemaal.
Wat zijn dat? Dat zijn allemaal computers of zo?
De IBM mainframe, dat was een hele grote computer waar de banken en de verzekeraars alles op draaide.
Ja.
Iets later opgevolgd door de midrange. Dat was een wat kleiner, handzamer apparaat. Natuurlijk in de jaren 80 kwam de home PC voor het eerst uit. Een spelcomputer.
Ja.
Nou, dat waren eindmarkten die dan zeg maar grotendeels het sentiment voor technologie bepaalden. Maar dat was natuurlijk cyclisch. Want dat was als de vraag naar PC's even tegenviel, dan viel ook gelijk de vraag naar alles wat daar zeg maar als toeleverancier aan vast zat, viel terug.
Mm-hmm.
Dus toen werd, en het wordt nog steeds als je mensen spreekt die zich niet erin hebben verdiept, dan wordt technologie nog steeds gezien als een hoogcyclische deel van de markt. Terwijl mijn mening is al een hele tijd dat gezien de de structurele groei die er door de digitalisering plaatsvindt. De seculaire groei. En het feit dat er al, wat ik zei al in het begin, die silo's 15 eindmarkten zijn op zijn minst. En dan vergeet ik er ook nog wel een paar. Betekent mijns inziens dat de technologie sector niet meer zo afhankelijk is van één eindmarkt. Maar dat er zoveel eindmarkten zijn die structurele groei veroorzaken. Dat eigenlijk technologie een veiliger segment of deel van de markt is geworden dan segmenten die vroeger als veilig werden gezien. Ja.
Heeft het ook te maken met dat het zo'n geïntegreerd deel is geworden? We zijn steeds meer vervlochten geraakt met technologie en digitalisering. Dus we kunnen niet, het is niet echt meer een keuze om technologie te gebruiken. Het is gewoon overal.
Ja, want als jij als bedrijf denkt van nou, ik pas het niet toe in mijn bedrijf en de concurrent of de buurman doet het wel, dan verlies je waarschijnlijk marktaandeel. Of klanten die eenmaal bij de buurman gaan shoppen, die zie je ook waarschijnlijk niet meer terug. Dus je wordt eigenlijk gedwongen, alles wordt tech, of het nou de zorgsector is, of de verzekeringssector, of de retailsector. Of je kan niet zo gek bedenken. Ik kan geen sector bedenken eigenlijk waar technologie geen intrede heeft gedaan, of waar het de belangrijkste investeringscategorie is geworden. Ja. Dus alles wordt tech. En of het nou uiteindelijk 90% van de economie wordt, of 95%. Maar ga er maar vanuit dat het op dit moment 50% is van de economie die digitaal is. Uiteindelijk, een paar tientallen jaren vanaf nu, zal het tussen de 90 en 100% zijn wat digitaal wordt aangestuurd, geregeld. En daar zijn we nog steeds ons voor aan het prepareren.
Dat zie je natuurlijk al, dat nu in andere sectoren, wat wij definiëren als de financiële sector. Nou, als je naar de top 10 kijkt, daar zitten bijna alleen maar techbedrijven in. Natuurlijk Visa, Mastercard en zo en alle fintech. Dan heb je natuurlijk de communication services. Nou, daar zit Google in en Meta. Dus eigenlijk bijna elke andere sector, wat dan even niet technologie is, wordt uiteindelijk geleid door technologiebedrijven.
Ja. Ja, en je ziet het ook in de balanskracht. Hè. Als je puur kijkt naar financiële analyse en je gaat kijken 30 jaar, wat waren de sterkste bedrijven qua laagste netto schuld of hoogste netto kaspositie op hun balans. Dan kwam je uit bij de oliebedrijven en de farmabedrijven. En als je nu dat lijstje gaat maken van S&P 500 bedrijven, van wat zijn de 25 financieel draagkrachtigste of sterkste bedrijven, dan is dat 80% zijn dat techbedrijven allemaal. Dus de balansen zijn ook nog eens een keer ijzersterk geworden met grote netto kasposities, dus weinig rentedragende schuld. En die netto kasposities kunnen ze ook weer aanwenden voor investeringen, acquisities, maar ook dividendgroei en aandeleninkoopprogramma's.
Want dat zijn bedrijven die cash positief zijn, geen schulden, het meeste groei vooruitzicht. Dus het is eigenlijk een soort van de sweet spot eigenlijk.
Ja. En dat zijn dan defensieve tech aandelen?
Nou ja, ten opzichte van techbedrijven die zeg maar nu net gelanceerd zijn en die de komende 3, 4 jaar, 5 jaar heel hard kunnen groeien, maar nog steeds geen winst maken.
Ja.
Dat vind ik dan minder defensieve tech.
Ja, ja.
En die moeten zich nog steeds bewijzen. Dat is eigenlijk de categorie die ik vergelijk met de dotcom-bubbel.
Ja.
2000-2001. We noemen het agressieve tech of offensieve tech.
Ja.
En ja, defensieve tech vind ik echt de bedrijven die nu al vanuit tientallen miljarden kas grote buyback-programma's doen. Grote positieve vrije kasstroom draaien die ze dus aanwenden voor die dividendgroei en die aandeleninkoop. Maar ook nog eens een keer een structurele groei hebben. Een omzetgroei van meer dan tussen de, laat ik zeggen, 10% en 25%. Met operationele hefboom, waar jullie het recent ook over hebben gehad, volgens mij in een van de podcasts.
En waar we ook nog wel op terug willen komen straks.
Dat is wat Pim ook zegt. Ja. Dat is de sweet spot in mijn ogen, waardoor mijn eindconclusie is van ja, iedereen die denkt dat tech nog als cyclische sector moet worden gekwalificeerd, die moet zijn huiswerk beter gaan doen.
Je gaf het al aan, operationele hefboom. Daar hebben we een paar afleveringen terug van gemaakt. Daar had je eigenlijk ook wel te gast kunnen zijn of misschien wel gemoeten. Hoe belangrijk is dat voor jou in een van de criteria als je bedrijven selecteert?
Nou, het is een van de belangrijkste criteria. Ik weet niet of we ze allemaal moeten opnoemen, omdat dat misschien te lang duurt. Maar het feit dat als een bedrijf met, en ik geef dan als voorbeeld, vaak 10% omzet groeit, dan is het vaak zo dat de kosten niet zo hard zullen meegroeien. Die stijgen wel, want je moet natuurlijk meegroeien met de organisatie die je hebt. Dus je blijft investeren in research and development, in sales. Maar goed, als het goed is, zijn die groeipercentages van de kosten lager dan die van de inkomsten. Dan krijg je een soort operationele hefboom, waardoor 10% omzetgroei leidt tot een 20% groei in je bedrijfsresultaat. En als het goed is, 25 tot 30% groei van je netto resultaat. En dat zijn wel, laat ik zeggen, de mooie investment cases, de mooie business modellen. Omdat als het dan door die digitalisering en kunstmatige intelligentietrends die er nu zijn, die megatrends, vrijwel zeker is dat die omzetgroei meer dan 10% zal blijven. En je ziet dat er ook nog eens een keer bij het management van zo'n bedrijf een besef is dat ze niet zeg maar te veel onnodige investeringen moeten doen. Dan krijg je een heel leuk businessmodel waarbij bottom line tussen de 25 en 50% winstgroei te realiseren valt. En als ze dat ook nog eens een keer met een gezonde return on invested capital doen, dan betekent ook dat je naar de toekomst toe steeds hogere rendementen mag verwachten op je geïnvesteerd vermogen. En waarom is dat leuk? Dat hogere rendement op geïnvesteerd vermogen, elke nieuwe dollar of euro die wordt geïnvesteerd, leidt weer tot dat hogere rendement, wat in de toekomst weer voor leuke dingen voor de aandeelhouders kan worden aangewend.
Dus
investment case wordt alleen maar sterker als het ware daardoor.
En dat zie je dus ook, dat die grote techbedrijven ook nog steeds die groei vast kunnen houden. Wat eigenlijk voor heel veel mensen contra-intuïtief is.
Ja.
Want ze altijd zeggen, ja, hoe groter, hoe moeilijker is. Wet van de grote getallen.
Ja.
Maar dat laat Big Tech eigenlijk, die spot daar eigenlijk een beetje mee.
Ja, en dat komt denk ik door die, wat ik zeg, de belangrijkste twee trends. Die digitalisering, die digitale transformatie. Nadella van Microsoft zei al in 2021 dat ze toen tijdens COVID in 2 maanden tijd, doordat iedereen thuis ging werken en thuis ging shoppen en zeg maar alle online activiteit, dat ze in 2 maanden tijd een digitale transformatie hadden gezien die ze normaal gesproken in 2 jaar tijd zouden hebben gekregen. En natuurlijk, er werd heel veel groei toen naar voren gehaald door dat effect. Dat hebben we even gemerkt in 2022. Toen A, de rente opliep en B, de groei eventjes wat terugviel. Omdat die groei, die was natuurlijk al eerder geweest.
Ja.
Maar dat is nu weer in 2023 weer totaal genormaliseerd. En je ziet nu gewoon dat de onderliggende groei bij, ja, zowel de Amazons als de Microsoft als de Apples, toch weer normaliseert en terugkomt. Nou ja, kijk naar Nvidia dit jaar. Begin van het jaar was de omzetverwachting voor het eerste kwartaal nog een miljard of 4-5. En uiteindelijk zitten we nu al in de buurt van de 20 miljard binnen 2 kwartalen. Dus dat is zo'n fenomenale groei. Dus eigenlijk heeft in 2023 kunstmatige intelligentie, als ik kijk naar Nvidia, zijn iPhone-moment gehad. Een iPhone-moment noem ik het moment dat Apple in 2008 met zijn iPhone kwam. Toen ging de koers van Apple ging van 2 naar 6 dollar, ging keer 3. Toen verkochten natuurlijk ook mensen op zo'n fantastisch rendement in een jaar. Maar goed, Apple staat nu 200, dus ze hadden ze beter nog even kunnen vasthouden.
Ja.
En het betekent ook dat op het moment dat er een iPhone-moment is, dat je dus ook nog makkelijk 15 tot 25 jaar kan profiteren van het doorlopen van zo'n moment.
Ja, dat is bijna niet voorstellen, want dat is gewoon een 300% omzetverhoging. Dat durft niemand in een DCF-modelletje in te vullen.
Nee.
Dan, als je dat laat zien aan iemand, dan word je voor gek verklaard.
Ja. Kijk, het is ook niet in de lijnen verwachtingen dat natuurlijk jaren door kan gaan. Hè? Gewoon van nature.
Misschien in 2-3 jaar tijd niet eens in te vullen.
Nee, ik denk dat je, want bij Nvidia loopt het boekjaar tot en met januari. Dus het boekjaar 2024 loopt tot en met januari 2025. Dus je moet altijd even kijken.
Nvidia vind ik heel verwarrend, altijd.
Ja, maar goed.
Die boekjaren lopen heel anders.
Zijn ze als enige ook?
Ja, je ziet heel snel al 2024 staan als je nog net in 2023 bent. Dat is heel verwarrend. Ja.
Ja, ik zei het verkeerd om. Je zei januari 2023, dat was zeg maar het begin van de hype. Dat is eigenlijk de afsluiting van het boekjaar 2023. Maar het loopt eigenlijk in kalenderjaar 2022. Dus, maar goed, het is onrealistisch om te veronderstellen dat een bedrijf tot in de eeuwigheid met meer dan 50 of 100 of zelfs 300% kan doorgroeien. Dus die getallen zullen wel wat naar beneden komen. Maar gezien het feit dat hun belangrijkste GPU-chips, dat zijn de belangrijkste workhorses van de datacenters, dat die met een prijskaartje van $40,000-$50,000 per chip, die zijn nog steeds uitverkocht voor de foreseeable future. Dat betekent dus dat de groei in ieder geval tot diep in 2024, kalenderjaar, hoog zal blijven.
Ja, het is net een Ferrari, hè? Dus er wordt net even te weinig van geproduceerd. Ik heb jou eerder horen zeggen dat je eigenlijk graag belegt in de free cashflow aristocrats.
Ja,
want dat is het onderwerp ook van deze aflevering. Vrije kaststroom, free cashflow. Dus ik was wel benieuwd, wat speelt eigenlijk de free cashflow nou voor rol in dit hele verhaal? En jij zegt, dat is een van de belangrijkste metrics.
Nou ja, dat kan de Mark denk ik ook wel uitleggen.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja, het is toen ik begon met beleggen, toen las je vooral in de rapporten en in de krant en in de media dat naar koers-winstverhouding, het aantal keer dat beleggers bereid zijn om voor de winst van een bedrijf te betalen, dat was echt bepalend. En daarmee werd ook de druk voor de bedrijven opgevoerd om te zorgen dat ze in ieder geval de winstverwachtingen waar maakten.
Ja, dus dat die cijfers die ze publiceren goed zijn, want anders zakt de koers in.
Ja, maar dat is eigenlijk een boekhoudkundige maatstaf netto winst. Want je kan er allerlei kosten toch instoppen die structureel zijn, maar die je als bedrijf kunt identificeren als eenmalig of als herstructurering. En dan er weer uithalen, waardoor je netto winsten net even wat gunstiger uitziet.
Ja.
Afschrijvingen natuurlijk toepassen.
Ja, nou ja, dus ik kijk wat dat betreft, ik kijk wel naar winst. Maar ik vind het belangrijk om te kijken naar cash metrics, zoals het heet. Dus omdat je eigenlijk met een winst kan je dus het nog enigszins manipuleren als boekhouder. Terwijl met een cash metric is dat veel moeilijker. Omdat de cash aan het begin van het jaar en de cash aan het eind van het jaar is eigenlijk wat je als bedrijf aan rendement hebt gemaakt boven het niveau van je kosten en investeringen.
Ja.
Dus daar is moeilijker mee te manipuleren. Dus dat vind ik een zuiverder maatstaf.
Ja, goed. En wat bijna als MKB'ers failliet gaan, is het 9 van de 10 keer door cashflow. En niet zozeer door winst of verlies.
En zegt het minstens net zoveel?
Nee, veel meer.
Ja, want kijk, als MKB'ers failliet gaan, is het vaak door de liquiditeitssituatie. En eigenlijk de netto winst zegt niks over de liquiditeit. Terwijl een free cash of een vrije kaststroom in het Nederlands. Maar laten we het over free cash hebben, want dat maakt het makkelijker.
Ja.
Dat geeft wel aan de mate waarin zeg maar een bedrijf zijn operationele winst minus de noodzakelijke onderhoudsinvesteringen. Als dat bedrag positief is, dan maakt het bedrijf eigenlijk meer geld dan dat het investeert. Waardoor het een positief rendement haalt voor zijn kapitaalverschaffers. Waarmee het leuke dingen kan doen. Hè? Want free cash flow is belangrijk om te kunnen blijven investeren in groei. Om je R&D-uitgaven te kunnen blijven doen. Om eventueel acquisities te doen. Om daarnaast nog een dividend te kunnen betalen. Of om een aandeleninkoopprogramma te doen. En je bent niet afhankelijk van de banken. En wat heel veel MKB'ers natuurlijk wel hebben, is dat ze afhankelijk zijn van de banken. En de banken, wat we net ook zeiden, geven niet altijd thuis als het regent buiten.
Ja, voor de financiering.
Financiering of herfinanciering van bepaalde dingen. Dus om nou niet afhankelijk te zijn van onwillige bankiers, is het goed om een positieve vrije kaststroom, free cashflow te draaien. En ik vind het een heel belangrijke, omdat je kan er ook met een waarderingsmaatstaf op loslaten, waardoor je met een koersdoel kunt gaan werken. Bijvoorbeeld, als ik 2% bij de bank krijg op mijn spaargeld, wat eis ik dan van een bedrijf, als ik erin beleg op de beurs, wat ze mij bieden bovenop dat risicovrije rendement wat ik bij de bank kan krijgen. Dan leg ik daar natuurlijk een risicoopslag op, want ik loop een risico, dus daar wil ik voor beloond worden.
Ja.
En met een contante waardeberekening van toekomstige cashflows, free cashflows, kan ik tot die waardering komen om uiteindelijk te concluderen of het nog steeds zinvol is om te blijven beleggen in dat bedrijf.
Begrijp je dan de free cashflow yield? Of doe je, hoe ga je dat doen? Of doe je gewoon een DCF dat je de contant alles naar nu berekent? De contante waarde berekent?
Allebei. Kijk, een free cashflow yield geeft mij aan, stel je voor dat de free cashflow yield die ik wens 5% is, noem maar wat. Of dan betekent dat ik 20 keer de free cashflow maximaal wil betalen.
Ja, en is het de wel 20 keer de cashflow betalen, is dat voor jou de. Is dat gemiddeld? Hoe zie je dat?
Nou ja, dat is afhankelijk van welk bedrijf. Hè? Hoe hoog is de groei? Hoe hoog is de operationele hefboom? Wat is het rendement op geïnvesteerd vermogen? Die ROIC, daar zit de verschil in. Dus bij het ene bedrijf accepteer ik een lagere free cash flow yield. Omdat de structurele factoren zoveel beter zijn dan gemiddeld.
Ja.
En bij een ander bedrijf eis ik een wat hogere free cash flow yield. Als entreepunt. Omdat de return on investment capital wat lager is. Of omdat de groeimogelijkheden wat minder robuust zijn. Kijk, je kunt je voorstellen dat Nvidia als bij wijze van spreken de komende 5 jaar tenminste met 50%, ik noem maar wat, zou kunnen groeien. Met een zeer hoge return on investment capital. Omdat die chips nou eenmaal heel duur zijn. En dat ze bijna niet hoeven te investeren in het onderhouden van hun faciliteit. Omdat ze alle productie van de chips uitbesteden in Taiwan. Dan krijg je een heel aantrekkelijke propositie. Waar ik dus bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van nou, ik accepteer vandaag dat de free cash flow yield wat lager is.
Ja.
Terwijl een bedrijf die nog wel wat minder hard groeit, maar minder hard groeit. Met een wat lagere return. Ja, dan zal ik niet bereid zijn om, je noemt wat, 40 keer de free cash flow te betalen op dit moment. Dan betaal ik liever een lagere free cash flow multiple.
Heel veel van mijn begrip om het goed te kunnen volgen. Want ik weet niet zeker wat een free cash flow yield is. Ik kan het niet helemaal omvatten.
Het zit er namelijk in dat als je de koers-winstverhouding hebt, die ken je wel.
Ja.
Als die 20 is, dan kan je hem omdraaien. En dat is dus 5% yield is dat. Dus dan draai je de 20 delen de 100, draai je hem om.
Ja.
Hetzelfde principe kan je ook met free cash flow doen.
Okay.
Dus je draait hem eigenlijk om hem te kunnen afzetten tegen bijvoorbeeld de marktrente of een dividend yield.
Als je het anders wil zeggen, als je een koers-winstverhouding hebt van 20, dan krijg ik eigenlijk in 20 jaar tijd verdien ik mijn investering terug. Want de winst die gemaakt wordt, als ik die 20 keer heb, dan heb ik mijn investering terug. Dus als ik in 20 jaar tijd mijn investering terugverdien, dan verdien ik eigenlijk 5% per jaar terug. Dus dat is die inverse factor.
Ja.
En dat doe je eigenlijk met de free cash flow yield hetzelfde. Als ik bereid ben om 20 keer de free cash flow te betalen, dan verdien ik in 20 jaar tijd met free cash flows mijn investering terug. Dat is dan een 5% free cash flow yield per jaar.
Ja, ik snap het.
Maar zijn er wel wat ezelsbruggetjes? Bijvoorbeeld, er wordt gezegd, gemiddeld is de markt bijvoorbeeld een koers-winstverhouding van 15. Heb je daar ook ezelsbruggetjes voor als het gaat om de free cash flow?
Nou ja, ik kijk natuurlijk met name naar tech. En met tech, in de euforieperiode had je free cash flow yields toen de rente zeg maar negatief was. Was het al heel makkelijk om te zeggen van nou, ik accepteer een free cash flow yield van 2%. Met andere woorden, als het alternatief min 1 is, dan wil ik bij spreken 4% opslag hebben voor mijn risico. Dus dan accepteer ik een 3% yield. Ja, als min 1 de marktrente is, dan accepteer ik 3% free cash flow yield. Was ik dus bereid om 33 keer de op dat moment geldende free cash flow te betalen voor een aandeel. Op het moment dat het aandeel gunstiger noteerde, dat was het koopwaardig. Als het duurder dan dat noteerde, was het natuurlijk niet meer zo koopwaardig. Maar goed, dat evolueert dus met de tijd, want nu is de rente inmiddels wat hoger. Het is geen min 1 meer, maar we praten nu over andere type rentes. Hè. De 2% bij de bank of in de obligaties zijn wel weer iets gedaald, maar je zit dan tussen de 2 en 3%. Dus nu eis ik eigenlijk een wat hogere, door die risicoopslag daarboven een wat hoger rendement en daarmee een ander soort free cash flow yield.
Misschien is het goed om nog even een stapje terug te doen. Dus we hebben het constant over free cash flow, maar hoe bereik je nu de free cash flow? Want de free cash flow is een non-GAAP metric. Dus dat houdt in dat het dus niet een gestandardiseerde boekhoudkundige metric is.
Dus je kan het niet vinden in de lijstjes online?
Nee, dus dat betekent dat iedereen er eigen draai aan kan geven. Hoe bereken je dat? Dat moet je dus zelf berekenen. Of het bedrijf doet het voor je, maar dan moet je weer goed gaan onderzoeken of ze het wel op de juiste manier doen.
Ja, ja. Het is eigenlijk de operationele cash die het bedrijf met zijn balans, met zijn geïnvesteerd kapitaal verdient. Dus dan moet je denken aan bestanddelen zijn je netto winst, maar ook je afschrijving en amortisatie, investeringen, werkkapitaal. Grosso modo, gesimplificeerd je de operationele cash die je genereert met het bedrijf. Wat je daar nog van aftrekt zijn je maintenance capex, dus je onderhoudsinvesteringen om je bestaande productieapparaat in leven te houden, zeg maar. En het getal wat daaruit ontstaat, dus als je die operationele cash minus die noodzakelijke investeringen doet, dan heb je je vrije kaststroom.
Ja. Dus dat is helemaal vrij te besteden.
Ja, en alleen de meeste bedrijven rapporteren niet hun maintenance capex apart van hun groei capex. Dus daar moet je door een paar keer per jaar met het bedrijf te spreken, of bij de aandeelhoudersvergadering, of bij, in mijn geval als belegger, krijgen we een paar keer per jaar de kans om met de CEO, CFO om de tafel te zitten. Dat zijn bijvoorbeeld wel vragen die altijd de revue passeren. Om een klein beetje een inschatting te maken van als een bedrijf al 10 jaar lang, ik noem maar wat, 40% van zijn totale investeringen aan maintenance uitgeeft en 60% aan groei. Als ik dan een idee heb over wat ik projecteer voor de toekomst aan totale investeringen, dan kan ik natuurlijk met die 40-60 verdeelsleutel een idee maken wat de maintenance capex gaat zijn. En dan kom ik in mijn geval tot een realistische free cash flow.
Ja. Alleen, je gaat er dan vanuit dat de maintenance capex geen waarde creëert, omdat het waarde gewoon, dat houdt vast wat het is.
Ja.
En alles wat in groei zit, daar ga je vanuit dat daar een return op zit. En daardoor neem je dat mee in je model.
Ja, maar wat wel heel belangrijk daarbij is, is dat vooral in Amerika, en je ziet het nu in Nederland een klein beetje beginnen, is de share-based compensation lijn, zeg maar, in de cash flow statement. Dat moet je zien als, zeg maar, beloningen voor personeel en management in de vorm van aandelen en opties in plaats van keiharde cash. Maar uiteindelijk zijn dat natuurlijk wel salariskosten. Dus op het moment dat, want die tel je op bij de winst. Net als dat je de afschrijving en amortisatie optelt bij de winst om tot die operationele cashflow te komen, tel je ook die share-based compensation erbij op. Op het moment dat dat item een te groot percentage is van je totale operating cashflow, dan gaan er bij mij wel wat alarmbellen af, zeg maar. Tenminste, alarmbellen, red alerts in de zin van, daarvoor wil ik wel corrigeren, zeg maar.
Want dan wil ik bijvoorbeeld Salesforce, meen ik. Volgens mij heb je daar positie in.
Ja.
Dat vind ik dus omdat ik een mooi bedrijf vind, maar ik stijg er echt als ik daar de stock-based compensation zie.
Ja.
Nou, er is daar eigenlijk je free cash flow yield is daardoor eigenlijk heel laag.
Nou, als je, zeg maar, alle beloningen die, zeg maar, kijk, het bedrijf zegt dat beloningen en opties en aandelen, zegt een bedrijf, dat is non-cash. Want het zijn niet dollars die ik uitkeer of. Maar natuurlijk, uiteindelijk, het verwatert wel het aandelenkapitaal. Dus uiteindelijk zit er wel een kostcomponent voor de aandeelhouder natuurlijk uiteindelijk in, of voor het bedrijf.
Is een omgekeerde bijwerk.
Ja. En ja, in feite wel, ja. En ik vind het belangrijk dat, zeg maar, niet een te groot gedeelte. En natuurlijk zitten er binnen mijn portefeuille van 40 bedrijven, zit er wel eens een bedrijf tussen die dermate sterk is in zijn positionering, dat ik accepteer dat er wel eens een uitzondering is. Maar bijvoorbeeld een bedrijf waar het voor mij een te grote issue werd, was Zoom. Zoom Video of Zoom Communications. Qua videoconferencing software. Niet alleen omdat Teams steeds succesvoller werd, maar ook dat bij Zoom, ik denk wel tot 70% van de cashflow uit share-based compensation kwam. En ik vind een bedrijf wat nog, inmiddels maakte het natuurlijk wel winst, maar in het begin nog niet heel veel winst maakte. Als dat zoveel betaalt aan compensatie voor management, waardoor de aandeelhouders eigenlijk nog steeds langer moeten wachten, externe aandeelhouders nog steeds langer moeten wachten op een kapitaalallocatie. Vind ik dat wel iets waar ik iets van mag vinden. Dus dat was een reden bijvoorbeeld om niet in Zoom te zitten.
Ja, want dat zie je bijvoorbeeld bij Google natuurlijk ook. Dat de laatste 5 jaar is eigenlijk de groei van de stock-based compensation harder gegaan dan de omzetgroei. Ja. Dat is natuurlijk wel een hele kwalijke ontwikkeling voor aandeelhouders dan. We zijn heel euforisch als er een buyback is. Maar ja, dit is eigenlijk een omgekeerde buyback. Maar dat wordt, vind ik, altijd nog wel heel slecht ingeprijsd. Waar slecht rekening mee gehouden.
Kijk, het heeft ook voordelen toe voor een bedrijf dat als je bepaald personeel in Silicon Valley aan je wil binden, terwijl de vraag naar key personeel is natuurlijk zeer hoog in die. Want al die de slimste werknemers kunnen overal terecht. Als je die wil behouden of wil inlokken met de golden handcuffs, zeg maar, de gouden handboeien, dan is dit wel een methode natuurlijk om iemand aan je te binden.
En dat is op de lange termijn voor aandeelhouders ook goed nieuws.
Ja, dus het heeft zijn voor- en nadelen. Maar puur als je je financiële analyse erop loslaat, dan moet je dus in je achterhoofd houden dat die share-based compensation kan redelijk verstorend werken in je analyse.
Goed om rekening mee te houden. Ja. Dus is het dus automatisch eigenlijk het gat tussen de netto-winst en de free cashflow automatisch ook groter als we praten over kapitaalintensieve bedrijven? Omdat je dan een heel groot gedeelte CapEx hebt, dus kapitaalinvestering om de business in de lucht te houden. Dat zien we natuurlijk in de auto-industrie heel erg.
Ja.
Nou ja, Taiwan Semiconductors die investeert helemaal extreem veel van de free cash, van de operationele kaststroom in CapEx.
Ja.
Daardoor is eigenlijk het gat tussen netto winst en de free cash wel heel groot.
Ja, nee, uiteindelijk, het hoeft niet altijd zo te zijn, maar het is wel iets wat je inderdaad, als je kijkt naar de free cash flow conversie, hoeveel procent van de winst leidt nou ook inderdaad tot free cash flow. Dus het is weer een andere maatstaf die er vaak voor wordt gebruikt, dus EBITDA. De conversie van EBITDA naar free cash flow, hoe hoog is die? En hoe hoger die is, hoe beter het is. Uiteindelijk, want dat betekent namelijk dat er van dollars die er verdiend worden, dat dat ook allemaal uiteindelijk als vrije cash onderaan de streep vrij besteedbaar wordt. Bedrijven met een wat lagere conversie, of zoals jij het noemt, een groter verschil tussen netto winst en je free cash flow, doordat er gewoon een grotere kapitaalintensiteit is, kan voor de ene belegger interessant zijn. Maar als je als beleggers toch meer zit te wachten op een dividendgroei of een aandeelinkoopprogramma, dan is dat misschien een minder interessant bedrijf voor jou als belegger.
Ja, want daar bereken je altijd de cashflow conversie uit? Want ik heb daar nog nooit iemand over gehoord.
Ik vind het een belangrijke maatstaf of een bedrijf inderdaad heel veel cash genereert. Cashgeneratie vind ik altijd dat is voor mij de holy grail als het gaat om analyseren van een bedrijf.
Dat is ook de zuurstof van een bedrijf.
Ja, je zou dus ook kunnen zeggen, als de cashflow conversie 50% is, dan kan ik ook zeggen, er zit nog super veel upside in.
Ja, dus uit je gesprekken dan, zeggen dat ik 2-3 keer per jaar met na resultaat of wat dan ook bij een meeting, en analistendag met dat management zit, dan zijn dit wel altijd de topics om te zien dat als het nu 50 is, maar er worden plannen gemaakt om dat structureel richting de 75%, ik noem maar wat, te brengen door bepaalde acties die ze doorvoeren. En als ik dan inschat dat dat succesvol gaat zijn of kan zijn, dan kan dat weer juist een aanleiding zijn om zelfs dat bedrijf met een wat lagere free cash flow conversie dan nu te kopen. Omdat je weet dat het over 2-3 jaar, als die plannen uit zijn gevoerd, tot een hogere free cash flow conversie leidt. En dan weet je ook op het moment dat die hogere free cash flow conversie er is, dat er waarschijnlijk ook een hogere multiple op de beurs voor wordt betaald.
Dat is eigenlijk dat eerste wat mij in te binnen schiet is dan KPN. Is dat die al jarenlang aan het investeren zijn in glasvezel. Natuurlijk hoge CapEx. Maar er is natuurlijk een punt dat die investeringen gaat afnemen. Want dan ligt nou eenmaal in elke straat een kabel. Dus dan gaat de free cash flow conversie omhoog. Waardoor dus de vrije kassa gaat omhoog. En is misschien ook de multiple. Dat is kan een soort van trigger zijn, kantelpunt voor KPN bijvoorbeeld.
Ja, het neerleggen van kabels is waarschijnlijk groeicapex. Dus in sommige berekeningen waarbij alleen naar maintenance capex kijkt, kan je dat er weer een beetje uitlaten natuurlijk. Hè, waardoor de fluctuatie wat minder groot wordt. Maar als je de meeste, laat ik zeggen, rapportages en ook heel veel beleggers maken het onderscheid niet tussen maintenance capex en growth capex.
Vinden, moet zeggen.
Nee, het staat in principe nooit gepubliceerd.
Nee.
Maar als je Bij de slimste hedge funds, smart money. Dat is echt een van de eerste 5 vragen die er wordt gesteld bij elke meeting met de CEO, CFO. Om een split te proberen te achterhalen, want ze willen het ook niet altijd geven. Tussen de maintenance capex en de growth capex.
Nou ben ik heel benieuwd wat die andere 4 vragen zijn. Je waardeert natuurlijk nooit echt op ratio's, maar dat is misschien wel een manier om even snel gevoel te krijgen voor waar noteert het nu op. Maak je dan gebruik van de enterprise value of de prices market cap?
Altijd enterprise value.
Dus dan haal
wat
je
is dat precies, de enterprise
heb je de market cap en dan haal je dan de schulden en de cash. Corrigeer voor schulden en cash.
Ja.
Nou, big tech of überhaupt tech is 9 van de 10 keer positief. Dus dan gaat eigenlijk de enterprise value naar beneden.
Ten opzichte van de marktkapitalisatie.
Ja, waardoor het natuurlijk beter is dan om EV te pakken.
Ja.
Dus dan doe je eigenlijk EV delen door free cashflow.
Ja.
En die multiple die draai je ook om voor de free cashflow yield.
Ja. Ja. Kijk, en de enterprise value kun je het best zien als de ondernemingswaarde. Dus het is de marktkapitalisatie plus de netto schuld. Want op het moment dat ik het bedrijf zou willen kopen, moet ik niet alleen het bedrijf van de beurs halen, maar ik krijg ook die schuld naar me toe die ze al in hun balans hadden zitten. Dus die waarde, dat noem je de ondernemingswaarde. Maar omdat inderdaad in het kader van big tech of de succesvolle tech, defensieve tech, hoe je het wil noemen, netto cash is, trek je die als het ware van de marktkapitalisatie af. Dus het bedrijf wordt goedkoper. Want als ik het bedrijf van de beurs haal, als dat toevallig 30 miljard op de balans staat, cash, ja, die kan ik toch gelijk de dag daarna weer gebruiken. Dus vandaar dat enterprise value zegt meer dan alleen marktkapitalisatie.
En waarom is de free cash flow altijd zo hoog bij technologiebedrijven?
Nou, dat is niet altijd zo, hoor. Zeker in de eerste paar jaren, als je een start-up hebt, is dat zeker niet het geval. Maar
waarom is jouw idee dat?
Ja.
Nou, nee, dat klopt natuurlijk wat je zegt. Het is juist negatief, heel extreem negatief bij tech. De eerste misschien wel 5 à 10 jaar, daarom heb je natuurlijk VC-geld. Elk beursgenoteerd technologiebeursgenoteerd, die is bijna met VC-geld groot geworden. Dat is bijna onmogelijk. Daarom is de stock-based compensation ook zo hoog. Want je moet alles doen om die cash te besparen. Maar als het eenmaal natuurlijk voorbij dat break-even punt gaat, dan gaat het ook echt rapido.
Ja, dat is het. Eigenlijk is het, als je neem ASML als voorbeeld. Die hebben natuurlijk in de jaren 80, jaren 90 moeten als nummer 3 van de wereld moeten overleven. Financieel gezien, ten opzichte van de Japanse concurrenten. Op dat moment was er weinig free cashflow. Moest er behoorlijk worden geïnvesteerd in R&D. Maar inmiddels zijn ze natuurlijk nummer 1 en by far nummer 1. Eigenlijk bijna quasi-monopolist. En nu gaan ze dus profiteren, pakken ze de vruchten van al die jaren van R&D-investeringen. Dat cumulatieve effect, dat geaccumuleerde R&D-succes. Dat vertaalt zich nu in een zeer hoge marge. En die hoge marge op die omzetgroei leidt dus tot een heel succesvol free cashflow profiel. Dus, en dat is denk ik het beste voorbeeld wat je kunt geven. Heel veel start-ups, en dan praat ik nogmaals over de dotcom-bubble van 24 jaar geleden, maakte toen nog geen winst. Dus dat gaf al aan dat tijdens de probleemsituatie dat het heel dat ver naar beneden kon. Er waren heel veel start-ups of heel veel nieuwe introducties die naar de beurs kwamen. Nu als je gaat kijken naar big tech, dan heb ik het niet alleen over de Magnificent 7, hè, niet de grootste 7, maar gewoon de grootste 50 techbedrijven wereldwijd. Ja, dat zijn allemaal bedrijven die al 20 jaar geleden zodanig veel geïnvesteerd hebben, waardoor ze nu de vruchten plukken. En dan de balans is nu goed. Het vrije cashflow-profiel is nu goed. Ze kunnen daarmee acquisities doen op het moment dat er een challenger hun zou bedreigen. Ze kunnen, als die er niet is, geld uitgeven aan dividenden of share buybacks, fiscaal gezien. Dus ja, daarom is de free cashflow lijkt heel hoog bij tech. En dat is hij ook wel bij die top 50. Maar dat geldt dus niet voor alle tech die net begonnen is, of in start-up fase of in scale-up fase zit in private equity land.
Dus cherry stockpicking, dus het is wel heel erg belangrijk in tech dus.
Ja, het is een bepaalde maturity fase. Hè. Je hebt natuurlijk een aantal fases van een bedrijf. En zegt dat dit de meeste techbedrijven in fase 4 of 5, zeg maar, van totaal 6 of 7 zitten qua maturity. En dat zijn voor de cashflow generaties, dat zijn de mooiere jaren, zeg maar.
Ja, dus jij zit eigenlijk voor een beetje in de, voor jou dan de Goldilocks is voorbij de break-even punten. Dat het bewezen is dat er free cashflow is. Dat de grootste investeringen achter de rug zijn.
Ja.
En dat dan eigenlijk de vruchten geplukt kunnen worden. Dan kom jij eigenlijk erbij.
Ja, het wil niet zeggen dat ik van al mijn 40 posities, dat het allemaal hetzelfde, precies hetzelfde. Want ik hou er ook wel van om wat contragewichten in de portefeuille te hebben die zich net even iets anders gedragen dan de rest.
En waar denk je dan aan?
Nou ja, een aantal bedrijven valt dus wel in die categorie van young and promising. Maar dat is echt een klein gedeelte van mijn portefeuille.
Die zich nog moeten bewijzen.
Ja, wat voor bedrijven moet ik dan denken?
Een Elastic software.
Nederlands.
Nederlands, ja, ooit een NV, maar wel in Amerika genoteerd. Ja. Zeer succesvol in search. En dan niet op het web, maar gewoon binnen...
Elasticsearch, ja.
Ja.
Wat doen ze?
Nou, zij maken het vrij eenvoudig om in een hele complexe database makkelijk te zoeken.
Uiteindelijk denk ik dat het een overnamekandidaat zal worden. En ze zitten nu op het punt dat ze nog net geen winst maken. Maar ik kan wel op basis van mijn modellen zien dat ze binnen 2-3 jaar dat punt wel bereiken. En op het moment dat het punt dermate dichtbij is, tolereer ik ook een bedrijf in mijn portefeuille die misschien nog niet vandaag de dag winstgevend is. Maar van de 40 mogen dat er maximaal, ik noem maar wat, 5 zijn.
Ja, oké. Okay, ja.
En niet Katie Wood-achtige 35 van de 40, ik noem maar wat, bedrijven die in die fase verkeren.
Want... Ja, oké. Dus zo doe je eigenlijk je portefeuille management. Wil je dat stukje risico er wel in hebben, maar wel gecontroleerd?
Ja, kijk, ik zie het ook als een voetbalelftal vaak. Hè. In een voetbalelftal, als je Champions League wil winnen, dan moet je toch een aantal routine. Je moet een goede keeper hebben, je moet een sterke verdediging hebben en een as op het veld die routine heeft. En er omheen mogen best jonge, getalenteerde high potentials rondlopen.
Ja.
Om het elftal succesvol te maken. Ja. Niet te oud. Maar je hebt die routine en die stevige verdediging wel nodig om de wedstrijden te winnen. Want als je met 11 jonge gasten gaat spelen, dan speel je af en toe een leuke wedstrijd. Heel spannend. Maar je gaat meestal er toch verlies je dan uiteindelijk. Als je met 11 oudjes gaat spelen, dan ga je er ook op. Dus het moet een goede balans zijn. En dat is met beleggen eigenlijk met een portefeuille net zo.
Ja. Betekent ook dat jij dan ook regelmatig in Silicon Valley komt voor je werk?
Ja.
Wat is regelmatig?
Nou, regelmatig.
In ieder geval, je komt er wel om met bedrijven te spreken. En,
Ik ben net toevallig vorige week teruggekomen uit Las Vegas. Omdat de sfeer, het nieuwe concertpaleis, wat ze daar gebouwd hebben voor 2,3 miljard. Dat geeft U2 allemaal concerten, maar dat is een digitale wall, een LED wall.
Ongekend.
Echt next level als het gaat om de digitale experience. Dus dat wilde ik in ieder geval meemaken, die experience. Het was geweldig. Dus ik kom er nog steeds regelmatig. Maar ik zie ook de bedrijven uit Silicon Valley, die komen ook regelmatig naar Europa toe. Dan is er een conferentie van Morgan Stanley of Merrill Lynch of Goldman Sachs die in Londen wordt georganiseerd of in Parijs of in Frankfurt. En dan kan je relatief efficiënt, op 1 of 2 dagen kan je 20 bedrijven zien.
Oh ja.
Een soort speed dating, maar dan anders. En dat is op zich voor mij efficiënter dan dat ik elke keer naar Silicon Valley reis. Want het vliegen is wel leuk, maar niet te vaak, zeg maar, die afstanden. En ook rondom Silicon Valley, rond de Bay Area. Niet alle bedrijven zitten in niet downtown. Of een paar zitten in Palo Alto, een paar zitten in San Jose. Je bent toch wel aan het reizen daar. En uiteindelijk is dat voor de kwaliteit van je research niet echt bevorderend als je vermoeiend, zeg maar, van de een naar de ander toe gaat. En dan zijn dit dat soort conferenties in Europa of in Azië, waar je er, ik zeg, 20 of 30 in een paar dagen tegelijk kan zien, wel heel efficiënt.
Ja,
ik kan me ook voorstellen dat het wat leven in de brouwerij blaast. Want je bent bijna, het is allemaal boekhoudkundige taken die je eigenlijk de hele dag aan het doen bent. Maar dan lijkt het me heel leuk om ook daarheen te gaan en met die mensen te praten over die cijfers. En dat je dan toch dat er werkelijk dat beeld erbij hebt.
Ja, want kijk, je wil ook graag de body language zien van degene die het beleid bepalen bij zo'n bedrijf.
Ja.
En zeker als je dat al jaren achter elkaar doet, dan zie je ook wel de verandering in body language. Als ik een bevestiging zoek van wat ik denk te zien in de cijfers, wil ik dat ook wel graag zien in de communicatie, face-to-face. Net als dat wij nu face-to-face zitten. Je krijgt toch een ander beeld dan dat je bij wijze van spreken nu op afstand zit te conferencen.
Betere kwaliteit.
Ja. Heb je wel eens iemand afgewezen op body language?
Nou, niet afgewezen op de body language, maar wel in de combinatie met van dat ik een vermoeden had dat het onderliggend toch niet zo goed ging bij het bedrijf als dat ze pleegden te tonen in hun resultaten.
Hoe zie je dat dan? Gaat die zenuwachtig, gaat die plukken? Of?
Ja, dat soort dingetjes inderdaad. Ja. En zeker als je weet dat diegene als ik die al weet ik veel, 20 jaar ken of zo, opeens anders formuleert, anders communiceert, dan is dat vaak voor mij wel een bevestiging van oké, dit moet ik mee oppassen, zeg maar.
Ja, we kunnen het fysieke nooit helemaal uitsluiten. Nee.
Ja. Ik ben echt extreem geïnteresseerd in die operationele hefboom. Voor mij is dat een soort van compounding. Dat is heel veel, het is bijna niet te bevatten in je hoofd. En daardoor wordt het naar mijn idee altijd onderschat. Hoe kan je bedrijven spotten die dit concept heel ze gewoon al in zich hebben vanuit nature? Of hebben, maar dat het nog niet heel goed naar buiten is gekomen. Omdat de markt het nog niet heel goed waardeert.
Nou, kijk, operationele hefboom is, het klinkt al ingewikkeld, maar uiteindelijk is het de mathematische uitwerking van een businessmodel of een winst-verliesrekening. Het is vrij normaal als je met 10% omzet kan groeien en je zit niet in een enorme groeispurt, dat je een hogere groei realiseert qua winst. Omdat de kosten nooit zo hard snel kunnen meegroeien als dat je inkomsten groeien.
Ja.
Bij een succesvol product en bij, laat ik zeggen, niet in een bedrijf wat een groeispurtfase doormaakt. In zo'n normale situatie heb je altijd een operationele hefboom. Zelfs het stomste bedrijf heeft dan een operationele hefboom. Alleen de operationele hefboom wordt natuurlijk wel groter naarmate het bedrijf profiteert van een digitale groei of digitaliseringsgroei. En daar ook nog eens een keer verstandig mee omgaat qua waar het geld aan uitgeeft.
Ja.
Kapitaalallocatie.
Ja, geeft het allemaal aan zinloze R&D-projecten geld uit? Of kijk, Adyen heeft bijvoorbeeld, ik zeg niet dat dat een stom bedrijf is, maar die heeft natuurlijk wel gekozen om de afgelopen 2 jaar behoorlijk te investeren in nieuw personeel. Er kwamen er 550 per half jaar kwamen erbij, vooral software engineers. In een fase waarin alle concurrenten aan het snijden waren in de kosten. Daarvoor zijn ze door beleggers afgerekend, want de koers ging van 2800 euro hoog naar uiteindelijk net iets boven de 600 een paar maanden geleden. Omdat de groei afnam door de concurrentiële situatie. In Amerika werd het toch wat moeilijker om, zeg maar, share of wallet te behouden. Dus de inkomsten kwamen de groei kwam naar beneden. Terwijl het bedrijf volop investeerde in nieuwe mensen. Terwijl de concurrenten dat niet deden. Nou, op de beurs werd dat dus niet gepruimd. Maar als je een privébedrijf zou zijn zonder externe aandeelhouders, is het de juiste strategie. Want die mensen waren niet voorhanden in de groeifase. Ja, die werkte allemaal prima tevreden bij hun bedrijf. Nu kwamen er opeens, omdat de concurrenten iedereen aan het ontslaan waren, beschikbare engineers op de markt.
Ze konden oogsten.
Adyen die zei, wij willen investeren in toekomstige groei. We hebben niks te maken met die beurs. Communiceren ook bijna niet met de beurs.
Ja.
Dus die trok al die mensen aan. De kosten vlogen omhoog. En op dat moment werkte operationele hefboom dus tegen je. Want je inkomsten dalen, je groei, terwijl je kostengroei stijgt.
Ja.
Dat is echt de verkeerde beweging als het gaat om operationele hefboom. Maar met een 3 tot 5 jaars horizon is het waarschijnlijk de juiste strategie. Alleen op de beurs word je daar niet voor beloond, want daar willen we de komende 3 maanden rendement zien.
Morgen rendement, ja.
Maar ik denk dat Adyen, en je ziet nu ook de koersreactie, we zijn nu van 600 weer naar 1200 in 2 maanden tijd sinds de capital markets tegengegaan, heeft het wel weer goed kunnen rechtbreien en kunnen communiceren dat de groei valt dus nu toch wel iets meer mee in het derde kwartaal. Er is iets meer rem op de kostengroei gezet. Nou, dat was precies wat beleggers wilden horen. En de koers is weggespoten. Dus het is voor beleggers heel belangrijk dat die operationele hefboom intact is.
Maar dus eigenlijk, als ik het zo hoor, is een operationele hefboom kan eigenlijk alleen echt goed werken als er een hele hoge bruto marge is. Dus dan, want dan heb je natuurlijk namelijk heel weinig extra kosten voor elke nieuwe sale. Waardoor het dan extra een hefboom effect heeft. Want een Ahold heeft een lage bruto marge, omdat hij natuurlijk alles moet inkopen. Dus meer verkopen heeft minder effect onderaan de streep.
Ja, maar het heeft niet alleen met bruto marge. Het heeft natuurlijk ook met OPEX, operationele kosten, investeringen te maken. Bij Adyen ging het met name om de OPEX. Ja,
maar de OPEX staat natuurlijk vaak vast. Dat is natuurlijk die. Adyen zou er nu voor kunnen kiezen om de komende 5 jaar de OPEX gelijk te houden.
Ja. Dat zijn operationele kosten, dus bijvoorbeeld
werknemers. Niet meer personeel aannemen. Ja. Dan zou in principe die OPEX vrij gelijk kunnen blijven.
Ja. Ook voor de luister, OPEX, dat zijn de R&D, de sales general en admin en personeelskosten, overige kosten. Gewoon de operationele kosten die niet, zeg maar, direct aan de omzet gerelateerd zijn. En Adyen is wat dat betreft wel een uitzondering geweest. Want ik ken weinig bedrijven die zodanig het gaspedaal hebben ingedrukt qua kosten in een periode dat het wat minder ging. Maar goed, het heeft dus wel invloed op je operationele hefboom. En het maakt op zich niet uit of de hefboom vanuit je bruto marge komt of vanuit je EBIT-marge ontwikkeling. Natuurlijk, hoe hoger de marge, maar welke bedrijven hebben er een bruto marge van 60% of hoger? Dat zijn er niet heel veel. ASML komt er ook nog net niet aan. Maar Besi bijvoorbeeld wel, die zit wel boven de 60. Dus het zijn vaak wel de innovatieve leiders met een bepaalde historische R&D-advantage die dat kunnen realiseren. Softwarebedrijven hebben natuurlijk, die hebben ooit software ontwikkeld en vervolgens is het uitventen van een bestaande, waardoor die bruto marge heel hoog is bij software.
En bijvoorbeeld Adobe is een mooi voorbeeld. Die software is de afgelopen 20 jaar ontwikkeld.
Ja.
Photoshop en zo, Illustrator.
Ja,
dat is er nou eenmaal.
Ja.
Maar er wordt nog wel gewoon vol voor betaald elke maand.
Ja, maar je operationeel, ook bij een Adobe kan de operationeel heel veel minder worden op het moment dat die bruto marge hoog is. Je inkomsten groeien, ik noem maar wat, met 10%. Als er enorme investering is in OPEX, dan zal de operationele hefboom minder worden dit jaar dan het jaar ervoor.
Ja,
natuurlijk. Ja.
Want dan blijft die bruto marge als het ware gelijk, de conversie. Maar daar zit het probleem van een wat lagere operationele hefboom zit met name in de OPEX-kant.
Ja, maar dan is natuurlijk wel afhankelijk van als in de OPEX de R&D weer... Als de OPEX dan wel gaat door de R&D, dan is het minder erg. Want dan ga je er weer vanuit dat die R&D op een bepaalde manier weer terugkomt.
Ja, als het bedrijf zich in het verleden heeft bewezen dat het de R&D-dollars, euro's... succesvol kan omzetten in toekomstige producten en toekomstige groei... dan mag je dat denk ik ook verwachten naar de toekomst toe bij nieuwe R&D-investeringen. Dan zien we inderdaad graag dat ze niet... besparen op R&D. Het zijn weinig technologiebedrijven die durven te zeggen van we gaan op R&D besparen. Omdat we. Want dat is in feite toch een signaal naar de beurs toe van we weten het even niet meer.
Ja.
En dat is niet wat je wil horen als aandeelhouder van een bedrijf waarvan je hoopt dat die de komende 10 jaar nog de meest innovatieve winnaar gaat zijn in zijn segment.
Ja, wat mij ook opvalt, omdat we het toch over OPEX hebben, is dat bij vooral de technologiebedrijven die een beetje richting dat break-even puntje, dus dat cashflow positive, dat de sales en marketing echt gigantisch zijn. Bijvoorbeeld zo'n Atlassian, dat is veel van zulke soort SaaS-bedrijven, daar zitten sales, HubSpot volgens mij ook en zo, al die type bedrijven, GitLab en zo. Er zitten allemaal 20, 30, en soms wel 35% Salesforce trouwens ook. 30% is sales en marketing.
Ja.
Ja, dat is hoog. Dat doen ze omdat ze natuurlijk nog groei zien. Maar dat gaat natuurlijk uiteindelijk naar, denk ik, misschien 10-15% of zo. Dat is meer de gemiddelde, denk ik. Dus dan die OPEX is kunstmatig hoog. Omdat ze nog groei zien. Dat is een beetje hetzelfde als de R&D hoog is. Omdat je groei wil. Omdat je groeikansen ziet.
Ja. Ja, maar ook omdat ze graag het beeld levendig willen houden dat er heel veel groei te halen valt. Zowel met de bestaande klanten, dat ze elk jaar met de bestaande klanten 10% meer kunnen doen dan het jaar ervoor. En natuurlijk nieuwe klanten een share of wallet willen vergroten met extra producten, cross-selling en noem het dan maar op.
Ja.
En als we natuurlijk overnames doen, want dit soort bedrijven doen per definitie ook altijd veel overnames, dan wordt vaak de R&D-kosten van het bedrijf wat ze overnemen wordt uitgefaseerd. En dat levert dan weer een extra margeverbetering op bij de combinatie, zeg maar.
Ja, want is het zo, kijk jij zo ook een beetje naar als je bijvoorbeeld een aandeel over in 10 jaar wil waarderen? Wat is dan uiteindelijk de free cashflow? Dat je ook heel erg kritisch naar de OPEX nu kijkt. Dus hoeveel sales en marketing is het nu? Hoeveel CAPEX is er? Dat je dat over tijd gaat verkleinen omdat het minder nodig is?
Ja, nee, dat is belangrijk. Maar misschien om even een voorbeeld te nemen weer aan Facebook of Meta. Meta, maar ook Google. Die spenderen natuurlijk tientallen miljarden Google met Google Bets. En met name een Waymo, het zelfrijdende autoproject. En Meta natuurlijk met Metaverse. Daar gaat echt 20 miljard per jaar in. Als je natuurlijk een free cashflow hebt van... bij Google zal het zijn 80 miljard per jaar basis of zo. Als je dan 20 miljard per jaar gewoon met alle respect wegpist aan projecten die misschien over 5-6 jaar wel of niet het leven gaan zien... Dat vinden aandeelhouders niet zo leuk. Dus er is ook druk gekomen de afgelopen 12 maanden... vanuit aandeelhouders op Meta, op Zuckerberg en op Google, op Yishai... om niet blindelings maar geld in dat gat te blijven storten. En dat er wel eigenlijk een return moet gaan komen. En niet over 10 jaar, maar liefst op wat kortere termijn.
Ja.
Nou, en ik heb wel het idee dat ze die boodschap hebben ontvangen medio 2022. Want
jaar van efficiëntie heeft Zuckerberg aangekondigd.
Ja, ze hebben heel veel mensen ontslagen. Ze hebben zijn kritisch naar hun investeringen gaan kijken. En inmiddels nemen ze er ook wel weer heel veel weer aan natuurlijk. Nu we door de dip heen zijn. Maar er is wel iets meer realisme gekomen bij dit soort bedrijven. Maar als aandeelhouder of als belegger kijk ik daar natuurlijk ook naar. Van, is die 50 miljard cashflow, is dat ook cashflow? Of spenderen ze de helft daarvan aan allerlei... satellieten en projecten waar ik waarschijnlijk de komende 20 jaar weinig van terug ga zien.
Ja.
Dat zou ik jammer vinden.
Daar komt dus eigenlijk de kwaliteit van het management ook heel erg aan spelen. Je stipt al even met aan, we hadden ik al even over gehad, dat jij als fondsbeheerder eigenlijk best wel veel restricties hebt. Kan je daar wat over uitleggen? Want dat triggerde mij omdat je namelijk als retailbelegger eigenlijk een extreem groot voordeel hebt eigenlijk op jou.
Ja, het universum, wat je als retailbelegger hebt, is in principe de hele wereld. Je mag zelf kiezen of je in tabak en in olie of in wapens. Of, uiteindelijk is dat meer hoe je zelf in de wereld staat, bepalend of je daarin wil beleggen. Maar ik als professionele fondsmanager, wij hebben te maken met een huisvisie, met een aantal labels wat wij qua sustainability aan willen voldoen. Onder andere United Nations. We volgen ook het Noorse Staatspensioenfonds. We hebben Sustainalytics. We hebben in België ook nog Fabelfin. Het zijn allemaal kwaliteitswaarmerken, waarborgen dat je bepaalde duurzaamheidsprincipes in je beleggingen toepast. Dat betekent niet alleen dat we bijvoorbeeld niet in fossiele brandstoffen beleggen. Dat is een makkelijke. Niet in wapens beleggen, niet in casino's beleggen. Maar bijvoorbeeld ook data privacy is een ESG-factor. Hoe ga je met werknemers om? Is een factor. En er zijn bureaus die zijn de hele dag bezig om van het hele universum wereldwijd een ranking te maken van het bovenste kwartiel, het derde kwartiel, het middelste kwartiel, noem het dan maar op. Hoe hoog ze ranken of hoe goed of slecht ze ranken op die vlakken. En op het moment dat een bedrijf niet in de beste categorie valt, dan sluiten wij die eigenlijk ook uit met onze beleggingen. Dus ten opzichte van een retailbelegger die de vrijheid heeft om in alles en nog wat te beleggen, ook als het bijvoorbeeld de vooruitzichten daarvoor goed zijn, daar heb ik dan een nadeel op. Op het moment als ik even niet beleg voor duurzaamheid, maar denk van alleen maar aan rendement.
Ja.
Daar kan ik niet in alles beleggen waar die retailbelegger wel in kan beleggen.
Zijn er ook technologiebedrijven, ik weet niet of je dat kan noemen, die dan voor jou worden uitgesloten?
Nou ja, bijvoorbeeld een Amazon en een Meta scoren niet het hoogst als het gaat om hoe ze met werknemers omgaan of hoe ze met data privacy. We kennen allemaal Cambridge en de verkiezingen in Amerika.
Ja.
Waarbij onze data die wij, omdat we gratis gebruik maken van Facebook of Instagram, onze data toch worden gebruikt of misbruikt of hoe je het wil noemen. Daar kiezen we voor andere dingen.
Ja.
Nou, dat betekent dat qua ESG dat bedrijf niet zo goed scoort als een bedrijf wat zeg maar daar niet mee bezig is. Dus als ESG leidend is, en dat is bij ons bij Econopolis zo, dan heb ik niet de vrijheid om in al dit soort aandelen te beleggen. Tenzij ze hun leven aan het beteren zijn en langzamerhand opklimmen op die ranking, waarbij het in de categorie, het hoeft niet het beste van de wereld te zijn, het beste jongetje van de klas, maar het moet wel goed scoren ten opzichte van veel conculega's.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld de Tesla heeft een lagere ESG-score dan een Shell, wat natuurlijk best wel moeilijk te begrijpen is, maar dat is voor jou natuurlijk heel vervelend. Want dan zit Tesla niet in jouw beleggingsuniverse.
Ja, en ondanks dat is het toch dit jaar een prima jaar met 40% rendement geweest.
Ja.
Er is nog steeds genoeg uit te kiezen natuurlijk. En kijk, en Tesla is ook wel heel creatief met accounting. Dus ook al zouden ze die ESG-score niet hebben gehad. Dat is nou typisch een bedrijf wat bij mij allerlei rode alarmbellen doet afgaan. Ondanks dat ze voor de gemiddelde kijker of vervolger hele goede dingen doen voor de wereld qua duurzaamheid. En dan heb ik het niet over de batterijtechnologieën en hoe dat allemaal wordt gegenereerd zeg maar, en gemaakt. Maar met name de creatieve kant van het bedrijf, waarbij zeker in de tijd dat Elon Musk daar een paar jaar geleden nog stevig mee roerde, dat kon echt van geen kant toe, hoe ze daarmee met communicatie. En,
grappig is dat welke professional ik ook spreek, die in de afgelopen 4 jaar is geweest, zijn allemaal heel negatief.
Ja, ik
Tesla.
Moet ook denken aan Allard Jacobs, die het gast hadden, die speculeert maandelijks op de ondergang van Tesla. En die
zijn
gaat
zo negatief
als het
over Tesla, ja. Dat is echt een van het andere waar het gat tussen het sentiment het grootste is. Vooral retailbeleggers zijn super positief.
Ja.
Professionals wat negatiever. Mark, zijn we nog iets vergeten?
Ja.
Zijn we nog iets vergeten?
Misschien moeten we nog een soort van conclusie hieraan proberen te verbinden. Want jij bent zo gefascineerd door die operationele hefboom. Nou, dat levert natuurlijk ontzettend veel free cashflow op, als het goed gaat. Dat kun je weer op goede manieren besteden. Zeg ik het goed?
Ja,
ik kijk bedenkelijk. Okay.
Nou, wat ik aan wil toevoegen is dat namelijk denk ik, als beginnende belegger, als je aan het leren bent, dan is je eerste indruk heel erg snel winst.
Ja.
Dat is wat je ook vaak hoort. Dat PE ratio, die staat ook overal. Dus daar wordt heel erg naar gekeken. En eigenlijk als je in de mate langer belegt, dan kun je steeds vaker een jaarrekening zitten, kom je er eigenlijk achter dat het eigenlijk steeds minder waarde krijgt. Omdat je steeds meer gaat naar free cashflow ratio's voornamelijk. En dan ook de DCF. Maar dat is wel iets waar je veel meer voor moet graven. En omdat het ook een non-gap metric is, moet je het ook nog zelf gaan uitzoeken. Moet je zelf gaan berekenen.
Ja, je moet eigenlijk een cursus boekhouden volgen voordat je hier een beetje mee kan beginnen.
Ik heb trouwens wel op de website even simpel gezegd hoe je heel makkelijk de free cashflow kan berekenen. Ook met de websites zoals QuickFS en UA Finance. Dus als je dat wil doen, kan je even naar de show notes gaan. En ik heb al jouw beleggingscriteria er ook op gezet. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, kan je naar de show notes gaan.
En jouw stuk over accounting magic.
Ja, dat is eigenlijk de reden waarom je hier zit. Omdat je een artikel hebt geschreven over accounting magic.
Ja, ook zeker het lezen waard.
Ja, ja en kijk, wat ik zeg, ik ben van mijn 14 aan het beleggen. Dus de jaarverslagen vielen altijd bij mijn ouders op de deurmat. Een tip voor de beginnende belegger is, begin met een jaarverslagen moet je altijd tot je nemen, maar achteraan beginnen. De belangrijkste informatie staat altijd achterin bij de notes. En dus eigenlijk moet je, als je wil...
Verstopt.
Ja, als je wil leren over de tricks en noem het allemaal maar op, die staan altijd achterin het jaarverslag. Dus eigenlijk moet je achteraan beginnen, want na 20 bladzijden ben je meestal even moe. En dan kan je even door de letters de woorden niet meer zien.
Ja.
Dus als je vooraan begint, dan mis je die waardevolle informatie die achterin staat.
Nou, kijk, een goede tip om mee af te sluiten.
Achteraan beginnen.
Kan je door de letters de woorden niet meer zien? Die vind ik ook heel mooi. Dank Mark Langeveld dat je te gast was. En wil ik graag ook nog afsluiten met een quote van de grote econoom uit de Verenigde Staten. Alfred Rappaport. Cash is a fact and profit is an opinion. Dank. En dit was de laatste aflevering van 2023. Maar volgend jaar zijn we er natuurlijk gewoon weer. En dan beginnen we het jaar met een reflectie op 2023, ja. Hè, Pim?
We kijken ook even breder. 4 jaar terug.
4 jaar.
Ik ben dan ongeveer rond die aflevering 4 jaar aan beleggen.
Nou, kijk aan. Tot volgend jaar. En in de tussentijd, jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.